eventjes wat over gezegd in het team. En uiteindelijk zijn er ook een paar meegegaan. En die staan er nu ook te werken. En daar heb je echt plezier met z'n allen.
Dat is natuurlijk één prioriteit. Is dat iedereen, dat het mogelijk is om te voetballen voor iedereen.
11-11 is niet het enige. Wat het andere niet interessant is, daar ben ik het absoluut mee oneens.
Lieve luisteraars, welkom bij De Jeugd Heeft de Toekomst. Een podcast van de KNVB over jeugdvoetbal. Waar ik, Pjotr van der Marel, samen met mijn sidekick in de wonderenwereld van het jeugdvoetbal duik. Wat drijft die trainer om week in week uit op een drijfnat kunstgrasveld zich in te zetten voor onze kinderen? Welke keuzes maken bestuurders, voorzitters en hoofdopleidingen om het beste voor onze jeugdspelers te organiseren? Maar ook, wat is de visie van kinderen? Wat vinden zij nu belangrijk? Wij vragen onze gast het hemd van het lijf en gaan op zoek naar hun visie, ziens en werkwijze. Welkom bij De Jeugd Heeft de Toekomst. Welkom bij de tweede podcast over de Jeugdraad. In de vorige aflevering spraken we met Emma en Uela, twee leden van de Jeugdraad van de KNVB. Binnen die Jeugdraad denken 11 jongeren sinds 2018 mee met de KNVB. Waardevolle input voor de bond om erachter te komen wat deze doelgroep precies drijft. In de podcast van vandaag komen wederom twee jongeren aan het woord, Yannick en Boas. Geheel toevallig ook keepers. Samen met Harm Zijnstra, mijn sidekeep, gaan we in gesprek met hen. Om niet over hen te praten, maar met hen. Leerzaam denk ik voor allerlei rollen binnen de vereniging. Welkom Yannick en Boas. In de vorige aflevering start ik met de vraag, waarom ben je ooit gaan voetballen? Dus voor jullie ook deze vraag. Boas.
Ja, dat is een goede vraag. En bij mij is het eigenlijk heel simpel gegaan. Zoals ik zei, ik woon in een klein dorpje. En een vriend van mij die had me eigenlijk een keer meegebracht naar een soort training. In de toenertijd nog F'jes heette dat. Ik weet niet wat dat nu is. De jongeren onder, ja, ik zal het niet weten.
9?
Nou, 8. Ja. 8, ja, zoiets. En toen beviel het me eigenlijk zo erg dat ik ineens dacht van ja, dit ga ik gewoon doen. En toen ben ik met hem op voetbal gegaan. En eigenlijk sindsdien met groot plezier altijd gevoetbald. En waarom ik het nu nog doe is eigenlijk gewoon puur met vrienden. Eigenlijk elke voor mij dan maandag en woensdagavond trainen. Hoofd leegmaken van school, studie, werk, stage, wat alles. En vandaar eigenlijk om gewoon totaal niet meer te denken aan ja, wat je moet doen, wat je verplichtingen zijn. Maar gewoon leuk met vrienden op het veld staan. Nou, dat eigenlijk.
Heerlijk. Welk team speel je?
Ik speel nu onder 23 van VVDOB. En dat is eigenlijk nu ja, een klein, wat ik dus zei, ik ben opgegroeid in een klein dorpje. En dat is nu ook wat mijn club is. Met veel plezier speel ik daar nog steeds eigenlijk. Al mee naar mijn hele leven nu.
Door oefening beter, hè?
Door oefening beter, ja. Mooie naam, ja.
Yannick, jij?
Ja, ik moest eigenlijk eerst van mijn ouders mijn zwemles afmaken. Dus die ongeveer rond ik toen ik 6 was, was ik daarmee klaar. En daarna mocht ik eigenlijk op voetbal. En toen hebben we in de buurt gezocht naar een goede voetbalclub. Nou ja, die vonden wij in KMD. En dat vonden we een hele gezellige voetbalfamilieclub ook. En tot nu toe. Eigenlijk speel ik met heel veel plezier er nog. En eigenlijk kan ik het heel goed beschrijven. Mijn fiets staat vanaf 7:30 tot denk wel laat in de avond. Ik sluit ook de deur en ik open op KMD bijna. Dus als ik ook weer de dienst heb in de avond voor de keuken. Dus dat is.
Je zit ook in de keuken?
Ja, ik doe alles. Dus tenminste alles. Ik doe genoeg op de club.
Maar ja, dus avond is ingepland, toch?
Ik bedoel, ja, ik maak maandag een planning en dan ga ik weer door.
En doe je dan meerdere taken?
Ja, nu vooral. Nu heb ik twee teams waar ik in speel. Wij hebben de beslissing gemaakt om het in twee teams met twee keepers te doen. Omdat wij van hetzelfde kwaliteitsniveau zijn. Hebben wij dat besloten met z'n tweeën. En daar gingen de trainers vonden dat leuk om te doen. Leuk en vonden daar ook een energie in. Die vonden dat fantastisch. En uiteindelijk zijn wij nu nog steeds zo door aan het gaan. En bij het andere team dan wisselen we ook vaak. En dan gaan we ook vaak het veld in. En eigenlijk bevalt dat me nog steeds.
Top. Mooi man. Een klein maar dapper, toch?
Ja, klein maar dapper.
Afkorting van, van de club. En Pjot, jij? Wanneer ben jij begonnen? Waarom?
Volgens mij ook rond mijn 6e. Ja, en ik ben pas veel later gaan keeper. Maar eerst altijd spelen. Maar ook wel doordat de vriendjes op straat dat deden. Dat was wel dat weet ik nog goed, dat wij in de wijk hadden we een pleintje. En daar deden we naast blikkietrap ook andere voetbalgerelateerde spellen.
En toen kwam er een soort keuze om te kiezen tussen twee clubs die wij hadden, Alkmaarnia en Nozère. En dat werd Alkmaarnia, omdat eigenlijk al mijn wijk, mijn hele wijk speelde eigenlijk daar. Dus toen was de keuze heel snel gemaakt. Tot grote frustratie van mijn opa en oma. Want die waren voorzitter, wasvrouw bij de concurrerende club. Dus dat was nogal een soort een fout begin van mijn voetbalcarrière, zeg maar.
Later nog geswitcht of altijd bij dezelfde club gebleven?
Nee, bij dezelfde club gebleven.
Okay.
Nu zijn ze wel gefuseerd trouwens. Terug naar het begin van de podcast. Jeugdraad. Wie mag ik het woord geven om kort te beschrijven wat het ook alweer is voor de luisteraars die nu...
Ja, kan ik wel doen. Ja, nee, het is Jeugdraad is eigenlijk een adviesorgaan binnen de KNVB. Met als doel om de jeugd eigenlijk een stem te geven. Want wat je vaak ziet is dat natuurlijk beslissingen worden genomen door bijvoorbeeld een ledenraad hier bij de KNVB, die voornamelijk ouderen zijn, ja. Waar eigenlijk bijna geen jeugd in zit. Volgens mij één jonge Stuart Dekker en die is wat jonger, jongste lid ook. En dat we eigenlijk met ons als jeugdraad verschillende vergaderingen hebben over verschillende thema's waar we dan over praten. En daarmee te hopen input te kunnen leveren over hoe wij er echt daadwerkelijk over denken. Want ik bedoel, wat hij zegt, hij is elke zaterdag, maandag is hij bezig op de club. Hij maakt nog elke keer mee wat de jeugd doet, wat hij doet. En dat is natuurlijk van verschillende jeugdraden maak je dat mee. Die ervaringen, die hebben wij en die hebben... Ja, oudere mensen vaak niet meer, omdat ze niet meer voetballen of niet meer actief zijn op de club. Dus dat is weer voor een hele nieuwe invalshoek natuurlijk, die je niet zo snel krijgt, behalve als je de jeugd erbij betrekt. Dus ik vind het ook een heel mooi initiatief van de KNVB. En ik hoop absoluut ook dat we het nog mooier en beter kunnen maken dan het nu is.
Mooi, dankjewel.
En bij jullie eigen verenigingen, zijn nou jeugdraden of heb je een soort van inspraak? Of hoe is dat bij jullie?
Nou ja, wij willen hem oprichten heel graag. En daar zijn we ook wel druk mee bezig. Dus wij hopen binnen een aantal jaar of misschien wel volgend jaar of het jaar daarna eigenlijk iets te beginnen. En dat wij dan wel iets als adviesorgaan ook naar mijn amateurclub onze jeugdstem gaan uitbrengen.
Leuk.
Want was dat überhaupt ter sprake bij jullie? Want ik bedoel, het is natuurlijk dan ook weer, het is 10 jaar geleden dat je dan bij zo'n club zit. Was het überhaupt ter sprake dat de jeugd zou moeten meebeslissen met bepaalde dingen of moet denken?
In mijn herinnering niet.
Maar totaal niet zelfs.
Ik denk dat het wel ook bij deze tijdsgeest past, zeg maar. Dat je, volgens mij zeg jij het in je intro, niet alleen maar over, maar ook zeker met degene praat. Dus volgens mij, ik denk dat je steeds meer clubs gaat zien die, of verenigingen gaat zien die een soortgelijk initiatief gaan starten. En misschien ook wel een ouderraad of een, je kan verschillende manieren bedenken waar verschillende doelgroepen, leden, zeg maar, gewoon inspraak hebben in de vereniging.
Nee, klopt.
Om elkaar iets beter te leren kennen, jullie kennen elkaar natuurlijk al, wij niet, de luisteraar ook niet, heb ik wat stellingen op een rijtje gezet. 7 stellingen en 1 dilemma. Jullie geven zo snel mogelijk antwoord. Ik ga even om de beurt, want dan weten de luisteraars wat jullie ervan vinden. En daarna gaan we daar nog wel op door.
Ja.
Stelling 1. Jongeren kunnen geen beleid maken. Ze zijn daar te jong voor.
Oneens. Het zou een beetje gek zijn als we daarmee eens zou zijn.
Stelling 2. Kinderen hebben geen verstand van volwassenenproblematiek. Denk aan veldindeling, teamindeling.
Als het zo... eens zou ik zeggen als het over kinderen gaat.
Ja, ik twijfel hier ook. Ik moet ook nog even terugdenken wat ik 2 weken terug heb geantwoord natuurlijk. Oneens wel.
Ik toch wel... nog wel eens.
Oneens.
Oh, dit is een beetje gek.
De volwassenen vinden dat op elke kant.
Hier gaat iets mis.
Iedere club moet een jeugdraad hebben.
Hangt af van de grootte, dus oneens.
Daar ga ik wel met je mee. En
mocht er toelichting gegeven worden?
Nou, een klein beetje. Een bijzin. Mits je een jeugdopleiding hebt. Want er zijn natuurlijk ook heel veel clubs die gewoon geen jeugdopleiding hebben.
Precies.
Ik vind inspraak van de jeugd altijd wel mooi. Dus ik zeg zeker eens.
Ik zeg ook eens. 2-2. Volwassenen bepalen te veel hoe jeugd hun sport moet beleven.
Absoluut eens, ja.
Ja, daar sluit ik me ook bij aan.
Ja, eens, ja.
Pilt, jij ook?
Eens. Ja, sorry.
4-0 dus.
4-0. Een trainercoach, stelling 5, is helemaal niet nodig.
Oneens.
Oh. Ja, nee, ja. Nou, laat ik eens zeggen, ja.
Maar,
wow.
Nou, ik vind het toch wel oneens. Ja.
Eens. Oneens.
Oké, okay, ja.
Oneens. Helemaal niet nodig. Nee, het is oneens.
Komen we straks op terug.
Ja,
nou, daar ben ik ook wel heel erg benieuwd naar.
Laten we straks nog even aanlopen. Voetbalclubs doen te weinig voor jeugdleden.
Ja, dat vind ik heel lastig. Als ik kijk naar mijn eigen club... Ah, mag niet. ik zou zeggen oneens.
Oneens.
Ja, oneens.
Voor mij ook oneens. Ik denk dat er echt wel genoeg gebeurt.
Ja.
Of de goede dingen gebeuren. Ja, 7. Het is een goed idee om 1 weekend per jaar volledig door jongeren te laten organiseren.
Dat is een top idee, eens.
Ja, ik ben ook voor. Ik wil het wel meemaken.
Ja, ik vind dat wel fantastisch om te zien. Feest. Ja, zeker eens.
Laatste is een dilemma. Prestatie of vrienden?
Oeh. Eind van de dag, vrienden.
Wat daarvoor gebeurt, gaan we niet... Ja, ik, en mijn route is ook veelal prestatie geweest. Ja. Dus dat is ook wel wat ik gewend ben. Ondanks dat ik misschien wel die vrienden daar gemist heb.
Moet ik zeggen, ik vind, ik doe ook natuurlijk bij een echte familieclub. En daar heb ik ook echt wel het gevoel wat vrienden is. En dat vind ik ook echt mooi om te zien. Dus zeker vrienden.
Voor mij ook zeker vrienden. Welke waren we het, welke hadden we nu een beetje verschil in? We hadden de jongeren kunnen geen beleid maken. Volgens mij zijn we het daar over eens. Gaan we het straks ook nog even over hebben. De volwassenenproblematiek hebben we in de vorige podcast best wel over gehad. Dat was net een gelijkspel.
Ja, de volwassenen zeiden dat de jeugd het wel kon. En de jeugd zei, nee, laat maar aan de volwassenen over.
Vertel.
Nou, ik merk toch wel als ik ook meekijk met trainers of andere mensen binnen de club, dat er toch nog wel veel dingen zijn waar je als jeugdlid nog eigenlijk helemaal niet over nadenkt. En dat het toch wel best dat je dan achteraf denkt van, goh, tuurlijk moet je daarover nadenken. En
dus daarom, ik denk ook dat het heel erg verschilt per leeftijd. Ik bedoel, wat je zegt, sommigen zijn er natuurlijk totaal niet mee bezig. Tot een bepaald leeftijd, dan ga je ineens realiseren hoeveel bijvoorbeeld zo'n club of zo'n trainer-coach doet voor jouw team. Maar tot een bepaalde leeftijd zit je inderdaad gewoon met je vrienden op het veld. En dan moet je ook absoluut niet ineens de jeugd er veel mee belasten eigenlijk.
Dat vind ik wel mooi.
Idee.
Hè? Alleen teamindeling wordt voor misschien wel 90% van alle jeugdspelers wordt dat gewoon bepaald.
Ja, dat is waar.
Dus er wordt aan heel veel kinderen niet gevraagd of ze willen voor een prestatieteam willen of een vriendenteam. Je wordt gewoon in een prestatieteam of een vriendenteam gestopt.
Dus ik denk ook absoluut dat daar bepaalde onderscheid in gemaakt moet worden. Bijvoorbeeld planning. Daar kan de jeugd over meedenken. Maar ik denk dat het nog steeds in de hand van mensen zijn die er meer ervaring mee hebben natuurlijk. Maar als je kijkt inderdaad naar bijvoorbeeld teamindeling. Dus ga je naar een prestatie- of vriendenteam. Dan is het inderdaad natuurlijk wel handig van jongens, wat willen jullie en wat willen wij? En wat is er mogelijk? Dus ik denk dat het heel erg, dat je een onderscheid moet gaan maken in wat belangrijk is en wat niet en waar de jeugd in mee kan helpen en waar niet. Dus dat zou ik zo. Ik weet niet of jullie daar of jij daar ook zo over denkt of.
Ja, zeker. Tot een bepaald niveau wat jij net als voorbeeld gaf met de teams worden 90% door oudere mensen bepaald of volwassenen. En ik denk dat je tot een bepaalde leeftijd eigenlijk dat ook zo moet laten. Ik vind dat je het natuurlijk wel voor iedereen plezier staat op 1. Dat moet het ook zo zijn, want anders dan zal je niet gaan voetballen, lijkt mij. En prestatie wordt behaald door plezier. En dat moet je met elkaar verbinden, vind ik.
En welke punten zouden jullie nu zeggen, daar heb ik eigenlijk nog nooit over nagedacht, maar daar hebben jeugdspelers best wel een mening over?
Oeh, die vind ik lastig.
Ik kan wel wat voorzetjes doen. Oefenstof op training. Teamindeling.
Veldindeling.
Veldindeling. Ja. Doorstroom naar seniorenteams. Ook nog wel zo'n dingetje.
Ik denk
normen en waarden afspreken met elkaar.
Ja, dat zijn absoluut natuurlijk. Ik zat even te denken van daar heb je eigenlijk helemaal wel gelijk in. Nee, ja, tuurlijk. Dat soort dingen. Maar ik denk, ik bedoel, stelling was echt of we het meer zouden overlaten aan
Ik denk dat wij moeten mee. Ik denk dat een adviesorgaan daar perfect voor is.
Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat dat een heel goede start is.
Ja, dus adviesorganen, dat het nog steeds mensen zijn die met ervaring die ja, het uiteindelijk de eindbeslissing maken.
Het grotere plaatje ook.
Precies, ja. Maar wat je zegt met bijvoorbeeld ook de stof. Ja, dat is natuurlijk ook belangrijk voor hoeveel plezier je nog hebt. Normen en waarden voor een team is natuurlijk ook ontzettend belangrijk. Waar wil je naartoe als team? Willen we inderdaad misschien vrienden of prestatie? Ik bedoel, dat zijn allemaal dingen die je moet afspreken. En die ook echt wel meewegen met het plezier die mensen hebben in het team. Dus absoluut, ja. Dus ik denk dat we een mooie compromis hebben. Dat het eigenlijk toch wel ja,
toch van wel beide... Meer,
ja. Het ligt er dus tussenin.
Ja, ja, weet je wel.
Wat er nog eentje om terug te komen, denk ik, is... Yannick, voor jou de vraag. Wanneer is een trainercoach wel nodig? Wanneer denk je dat een trainercoach nodig is?
Toch wel bij de wat jongere lichting. En ja, met... Als ik ook zelf tegen sommige clubs speel, dat je toch wel merkt dat een trainer ook wel de boel kan controleren. En nou ja, je merkt het steeds vaker dat sommige dingen onnodig uit de hand lopen en dat de trainer daar goed in kan managen en dat die absoluut nodig is. En dat dat ook heel veel problemen kan voorkomen en zelfs tot leuke momenten kan bezorgen.
Denk je ook dat je veel kan leren van zo iemand?
Ja, zeker. Absoluut. Je kan van een trainer met veel levenservaring ook op het veld, maar daar ook buiten, kan je zeker veel leren op het veld. Zo, en dan kan je natuurlijk als jeugd kan je natuurlijk ook inbrengen wat hij als oefenstof moet doen. Maar ik vind dat de trainer daar zelf ook nog wel, hoe meer die weet, hoe leuker het is om de training van te krijgen.
Ja, en mooi, hoe beter het is. Hoe meer die weet.
Ben ik ook wel benieuwd eigenlijk, Harm, want jij hebt natuurlijk professioneel gevoetbald. Merk je nog dat je bepaalde kwaliteiten, zoals discipline bijvoorbeeld, dat is natuurlijk enorm belangrijk, dat je dat nu ook nog merkt tijdens je werk bijvoorbeeld? Of?
Ja, eigenlijk wel. En dat is ook wel geinig, zeg maar, als je wordt opgeleid als voetballer. Maar stiekem doe je ook heel veel andere competenties op, zeg maar, die ook gewoon in je leven gewoon heel nuttig zijn. En dat maken jullie denk ik ook mee, gewoon in je team afspraken maken, afspraken nakomen. Ja, als je de wastas hebt, ja, dan moet het ook gebeuren, zeg maar. Dan moet je hem ook weer volgende week meenemen. Allemaal hele kleine dingetjes, verantwoordelijkheid nemen. Iets van elkaar accepteren. Ja, daar heb je gewoon in je dagelijks leven ook heel veel aan. Dus daarom is sport en nu even voetbal zo ontzettend waardevol.
Want had je dat ook gedaan of had je dat ook ontwikkeld zonder die coach en trainer? Of is dat ook wel belangrijk?
Nou, die zijn wel vaak dan de spiegel voor je. Dus ja. die wijzen je wel even met de feiten, met de neus op de feiten, zeg maar. Als je niet aan de afspraken houdt, of de afspraken die je onderling hebt, of met jezelf, van hé, jij wou toch beter leren trappen met je linkerbeen, maar ik zie je nooit oefenen.
Ja,
ja, dan is het wel even die spiegel voor je neus.
Ja, natuurlijk.
Ja, ik heb wel gezegd, maar ik heb het niet gedaan. Dus ja in die zin helpt daar een trainer zeker wel in. Hey, ik heb op die stelling...
Ja, daarom, nee. Ik zat even al een beetje de kant op te sturen.
Piotr, jij vertelde net van joh, ja, begon voetballen op straat, zeg maar. Ja, met je vriendjes op straat, in het park of waar dan ook. Wordt er ook gevoetbald. En wordt er ook geleerd en beter geleerd om te voetballen, zeg maar. Dus in die zin zou je ook kunnen stellen van ja, we willen het soms ook wel heel erg serieus maken of heel erg gestructureerd aanpakken. Dat ben ik zelf ook voorstander van, hoor. Maar ergens kun je het soms ook wel in bepaalde leeftijdscategorieën gewoon wat vrijer laten. Van nou, gaan we gewoon lekker voetballen en ontdek maar met elkaar hoe je het spel wilt spelen. En ja, volgens mij zit daar ook heel veel waarde in.
Dat lukt op dit moment niet, omdat we denk ik ook heel erg georganiseerd hebben, wat jij net zei.
Is er wel in het pleintjesvoetbal dat er meestal wel iemand de leiding pakt. Tenminste,
van de kinderen.
Van de kinderen zelf.
Van jullie zelf.
Dat ze zelf eigenlijk een soort aanvoerdersrol op zich nemen. Ja. En eigenlijk wat een trainer, coach, is niet nodig. Alleen als je een goede aanvoerder hebt en niet allemaal regels.
Ja,
dat
is een beetje overdreven, maar een beetje prikkelen. Maar ergens, ja.
Nee, maar ik snap wel wat je bedoelt. Dat je, zeg maar, kinderen halen zelf ook inderdaad op dat pleintje, op straat, op het grasveld van het dorp, halen ze ook gewoon plezier en veel ervaring uit zo'n pot voetbal, terwijl er niemand bij is in principe, behalve de kinderen.
Dus we hebben de neiging om het te overorganiseren.
Ja.
Vaak over nagedacht. Ik ben een voorstander van geen formatie te spelen, zeker bij de onderbouw niet. Dus tot de onder 12, 8 tegen 8, gewoon spelen. En aan de kinderen. Niet zeggen, jij bent links of rechts of jij bent voor of achter. Dat doe je met elkaar. Wat zou er nou gebeuren als je een team een pilot zou doen en je zou vanaf de onder 8 tot de onder 13, dus dan gaan ze naar het grote veld op dit moment, laat je helemaal vrij in, je bent er wel als trainer, maar je traint hard, je traint veel, je traint met elkaar, weet ik het, wanneer die kinderen mogen komen. En je gaat op zaterdag onder 13, onder 14 gewoon geen formatie spelen. Wat zou er dan gebeuren?
Ook de onder 13 en onder 14?
Ja, dus je hebt even, ze gaan voor het eerst 11 tegen 11 spelen. Wat gebeurt er als je dat helemaal los zou laten? Wat denken jullie?
Is dat wanneer er dan geen formatie wordt gespeeld en dat ze dat ook nooit hebben meegekregen?
Ze hebben dus nooit meegekregen. Wat zou er denk je gebeuren?
Ja, het is grappig dat je het zegt, want ik weet niet, misschien weten jullie dat beter, maar ik dacht dat ik laatst een filmpje had gezien dat Xabi Alonso, nu met Bayer Leverkusen natuurlijk, is hij eigenlijk nog steeds heel tactisch natuurlijk,
ja.
Maar heeft hij zich ook de spelers meer vrijheid gegeven van jongens, en dat je ook ineens op zo'n foto ziet dat er 4 spelers in principe naast elkaar staan, dat je denkt van ja, tactisch gezien ziet dit er niet uit, maar als je dan ineens in een filmpje ziet, dan zie je die ene overrennen en dan gaat die ander weer terug, allemaal op gevoel en op het idee. En volgens mij, ja, dus wat je zegt, ik denk ook absoluut dat daar ook weer een middenweg in moet. Van dat je echt nog wel tactisch, maar helemaal geen posities, is natuurlijk, ja, vooral met onder 8, denk ik dat ze overal nergens naartoe gaan.
Is het erg als jullie overal lopen? Is dat erg?
Nee, interessant, absoluut wel. Niet. Nee. Maar het kan de stand wel beïnvloeden. Maar dat is alleen maar positief.
Jullie staan daar dus op goal. Dan is het toch, nou, onder andere aan jullie om eens even daar een beetje sturing aan te geven. Ja. Hoeft dat,
ja, de moet de trainer dat doen?
Als je besluit om geen opstelling te hebben, dan moeten de spelers het ook helemaal zelf oplossen. Dan is de trainer er alleen om positief dingen uit te stralen aan het team.
Ja, bijvoorbeeld.
Ja, volgens mij. Ja.
Ik ben gewoon heel benieuwd wat dat met jullie gedrag zou doen als je op het veld zou staan en wat zou er gebeuren. Want wat je gewoon ziet is dat vanaf 11 tegen 11, dan wordt het opeens heel serieus, snap ik. Want het wordt op televisie uitgezonden. Maar dan gaan trainers opeens ook heel serieus doen. Dus dan moet er informatie. Dan gaat het misschien opeens wel heel stiekem heel belangrijk worden, terwijl het helemaal niet zo belangrijk is.
Zo'n mooie voorbespreking met zo'n tactiekbord.
Ja, met zo'n bord.
Jullie ook?
Ja. 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 Hey, maar wat als even over het loslaten. Bij andere sporten, bijvoorbeeld, we hadden in de vorige podcast ook over tennis. Daar kom je aan en dan boek je een baan en dan ga je tennissen. Hoe zouden jullie het vinden als je dat dus wat meer loslaat? Dus je mag gewoon op welke willekeurige dag ook. Je traint zelf niet, maar je mag wel trainen. Bijvoorbeeld met een ander team.
Ja, dat idee vind ik natuurlijk hartstikke mooi. Ik weet niet, ik heb altijd wel, en dat verschilt natuurlijk ook heel erg per persoon. Kom ik weer bij jou natuurlijk, want jij hebt natuurlijk vaker training gehad, denk ik, dan wij, Harm. Maar dat je toch wel zo'n teamgevoel, dat heb je niet snel. En dan bij tennis dan helemaal niet natuurlijk. Gewoon dat je alles samen doet. Alles, weet je, alles, ja, dat samengevoel, dat heb je bij voetbal en ja, oké, natuurlijk ook bij andere sporten zoals rugby. Maar ik bedoel, bij tennis, ja, dan zit je in je eentje, alles is je eigen fout. Je hebt eigenlijk niemand, ja, misschien je trainer dan nog, om naartoe te gaan als je even, ja, misschien wel down voelt door een wedstrijd of door een training. En als je samen bent, heb je dat toch natuurlijk, kan je elkaar opvangen, creëer je vrienden voor het leven en ja, ik weet niet, dus Dat component bij voetbal vind ik dan weer...
Vind ik mooi hoor dat je het zegt.
Heel erg, ja.
Niet te onderschatten.
Niet te onderschatten, want dat teamgevoel, dat is ook wat Potter KVB zegt, een leven lang voetbal. Dat,
ja.
En wat vaak dus in de realiteit dus misgaat, is dat kinderen als ze volwassen worden, dus stoppen met voetballen.
Ja. Ja.
En dat heeft wel ook met dat teamgevoel te maken, om dus te blijven, dat dat goed en veilig is.
Ja.
Hey, even nog over het voetbal. De laatste tijd zijn er geluiden en zijn er bij de KNVB testen. We hebben ook een podcast over opgenomen, de Future Rules. Dus dat je gaat indribbelen, tijdstraf, dat er andere regels zijn. Hoe kijken jullie daar nu naar als youngsters?
Nou, ik fluit zelf af en toe op de club. Nu wat minder, omdat ik natuurlijk in twee teams voetbal en daar nog bij... In de keuken werken bij mijn club. Ja. En als ik dan eens een keer een gaatje vind, dan vind ik het altijd nog wel leuk om te fluiten. En dan merk ik bij de onder 13 en onder 14 bijvoorbeeld, op B-categorie bij ons, is er nu een pilot proef. Dat je dan ineens moet indribbelen of vliegend wisselen. En als scheidsrechter is dat heel chaotisch, maar dingen gaan zichzelf oplossen. dat merk ik in het veld, dat je dan ineens een andere speler erin ziet. En dat je, als je nog na aan het tellen bent eigenlijk, dat het toch... Ja, dat, tenminste dan
dat
ga je...
Toch eerlijk gaat.
Dan ga je eigenlijk vanuit van een trainer of een coach, ga je vanuit van, jij doet het goed en zo houden we het. En met bijvoorbeeld het indribbelen, het brengt veel moois mee. En het houdt eigenlijk veel meer het voetbal erbij.
Snelheid hou je er ook.
Ja, in, de snelheid. Ja. En het is niet dat die inworp die wij allebei nog hebben, dat is, die haalt zo de snelheid uit het voetbal. En ik vind zo'n indribbel chaotisch, maar wel leuk voor het spel. En het wordt sneller, het spel.
Ja, en vaak zie je ook bij zo'n ingooi dat je eigenlijk soms bijna 10 minuten lang aan het ingooien bent. Dan ga je van ingooien naar ingooien. Het houdt niet op, zeg maar. Ingooien voor die partij. Nou, die gooit weer in. Moeilijk. Je blijft dan helemaal aan die zijlijn. Die nieuwe regels. Ja, ik snap ze wel.
Hebben jullie het er ook wel met de jeugdraad over?
Over het nieuwe soort voetbal. Nieuwe ideeën, nieuwe pilots. Hebben het absoluut wel over. En wat wij dan bijvoorbeeld vinden en denken. En ik bedoel, de ervaringen van Yannick zijn natuurlijk perfect om dan mee te nemen in zo'n vergadering. Wat hij meemaakt en wat je zegt. Het bevordert dus wel het spel. Voornamelijk de spelsnelheid dan. Dus daar hebben we het dan absoluut wel over. En dat is ook een belangrijk onderwerp natuurlijk. Hoe hou je het spel nog leuk en hoe kan je het ontwikkelen?
En spelen jullie ook andere vormen? Denk aan beach of in de zaal.
Ik zal het zelf heel leuk vinden om te doen. Alleen dat...
Je hebt geen tijd meer op zaterdag.
Dat is gewoon helemaal vol.
In principe hebben we nog de vrijdagavond vrij. Dus dan is de zaal nog beschikbaar. Nee, maar daar zitten we met een paar... Ik zit dan met een paar vrienden daar nog een beetje naar te kijken. En het is leuk misschien voor het seizoen. En daar ga ik terug naar een andere podcast met Mo. Hebben jullie die opgenomen?
Ja.
Die zat ik te beluisteren. En toen merkte ik eigenlijk ook van het aanbod...
Of het zaalvoetbal?
Ja, het zaalvoetbal. Het aanbod mag vele malen hoger. Dat maakt het voor ons ook mogelijk om dat bijvoorbeeld te gaan doen op de vrijdag of op een andere dag.
Dus jij zegt eigenlijk, er mag op zo'n vereniging mag er veel meer gebeuren in vormen, in verschillende stijlen voetbal.
In aanbod.
Aanbod, ja.
Ja, 11-11 is niet het enige. Nee, wat je bijvoorbeeld alleen op tv ziet, dat eigenlijk voornamelijk wordt uitgezonden en dat het andere niet interessant is, daar ben ik het absoluut mee oneens.
Ja, ik geloof daar ook wel in, hoor.
En Boos, je bent 20.
Ja.
Hoe kijkt jouw leeftijdsgroep daarnaar?
Ja, ik denk ook wel hetzelfde. Ik denk meer dat het bij ons is dat de mogelijkheid, als de mogelijkheid er is, dat we het ook echt willen proberen. En dat is misschien mijn vriendengroep of mijn omgeving net weer wat een verkeerde voorbeeld, omdat wij echt allemaal heel erg van sporten houden.
Ja.
Dus wij willen ook altijd nieuwe sporten proberen.
En jullie gaan dus straks ook wel door naar de senioren?
Dat denken we wel. En anders gaan we misschien iets anders doen. Of combineren we het met tennis. Er zal altijd sport in ons leven zijn, denk ik. Maar wij zouden inderdaad echt wel, als er mogelijkheid is om te zaalvoetballen, want daar zijn we soms ook wel eens naar op zoek, zouden we dat echt wel willen doen. En ook inderdaad op het strand of wat dan ook. Beachvolley, wat is het? Hoe noem je dat?
Beachvoetbal.
Beachvoetbal, ja. Dat is natuurlijk allemaal hartstikke leuk om te doen en ook afwisseling te hebben in principe.
En voor jullie 11-11 is dus niet de heilige graal?
Absoluut niet. Absoluut niet. Al moet ik wel zeggen, dat spreekt mezelf weer tegen. Ik speel alleen maar 11-11. Maar ik zou heel graag nog iets anders erbij willen doen. Dat vind ik eigenlijk nog wel... Daar kunnen we nog heel veel van leren.
Jullie zijn eigenlijk wel open voor andere vormen.
Ja, zeker. Als ik net ook Harm hoor over het zaalvoetbal. Weet je, als keeper, afgelopen zaterdag stond ik er weer, dan zit je een paar ballen weg te schieten op de 16 en dan ben je een aanvallende keeper om, weet je, niet die 1-op-1 te krijgen. Nou, het is dan natuurlijk allemaal mooi, maar je doet uiteindelijk voor je gevoel niet zoveel. En als je dan natuurlijk zaalvoetbalkeeper bent, dan ben je continu bezig voor mijn gevoel. Bedoel je dat?
Ja, klopt. En dan zaalvoetbalkeeper is echt wel ook weer anders, maar het is een hele mooie aanvulling op veld, zeg maar. Dus als het aanbod er is, zou ik het zeker aanraden om te doen.
Ja, zeker.
Het is wel bijzonder dat Harm, dat deze twee
keepers
ook heel erg openstaan voor andere spelvormen. Hoe zou nou de keeperstraining van de toekomst eruit dan zien? Als jij daar eens jouw licht op laat schijnen. Dat doe je al op X.
Ja. Ik deel wel eens wat. Daar worstel ik zelf ook nog wel eens mee, hoor. Alleen, ik weet niet hoe jullie ervaring nu met keeperstraining is, maar je ziet het nog wel vaak ergens in een hoekje op een veld waar lekker hard getraind wordt. Lekker smeren van het veld als het geen kunstgras is. En dan hebben we goed getraind. Alleen, nou ja, je schetst net een aantal momenten in de wedstrijd. In de wedstrijd doe je soms hele andere dingen dan dat je eigenlijk traint bij een keeperstraining.
Klopt.
Laat staan nog de vorm, zeg maar. Want bij de keeperstraining mogen we opeens wel 5 ballen, stilliggende ballen op een rij hebben, zeg maar. Waarvan je weet waar die geschoten wordt, hoe hoog, hoe hard, welke hoek. Nadat je door een aantal pionnen bent gelopen, zeg maar. Dus ja, als je daar ook een beetje naar dat concept kijkt, denk je echt van, het is leuk, het is vermakelijk, je traint hard, je wordt er fit door, maar heeft het nou echt altijd alles met keeper te maken? Nou, dat vraag ik me dan wel eens af. Dus daar, dus ik denk dat het veel meer dichter bij het voetbalspel zou moeten komen.
Ja, ik denk ook inderdaad meer wedstrijdgericht natuurlijk. Gewoon dat je daarmee die train, wat je zegt, door pionnetjes lopen. Uiteindelijk heeft dat natuurlijk, voor je techniek, voor je basis moet je natuurlijk wel hebben.
Ja, nee, helemaal eens hoor. Voor de echte motoriek, techniek heeft het absoluut meerwaarde. Maar op een gegeven moment denk ik dat je veel meer naar het trainen van, ik noem het dan gewenst gedrag, keepersgedrag, voetbalgedrag moet. Wat je eigenlijk in de wedstrijd laat zien. Dus ver uit je goalkeeper, wat je net zegt. Ja.
Aanvallende keeper.
Een keeperstrainer van mij heeft dat er altijd gewoon. Die is inderdaad best wel progressief in de manier van hoe hij het doet. Dus hij kijkt dan voornamelijk naar de Italiaanse stijl ook. Hoe Gianluigi Buffon natuurlijk met twee handen gewoon vol erin duikt. Want mensen zijn eerder aanvallers dan verdedigers. Althans, zo beschreef hij het altijd. Ik denk dat hij dan ook wel zo'n nieuwe manier hebt dat het een wedstrijdvorm is. En dan zou het inderdaad wel toekomstbestendig zijn. Maar inderdaad, als je gaat kijken naar hoe sommige keeperstrainer puur en alleen die keepers zitten te trainen, hoe ze door pionnetjes moeten duiken en weer die bal in die hoek krijgen.
Ja, weer zo'n volley.
We kennen het allemaal.
De welbekende volley. Lekker. Ik bedoel, hebben ze allemaal die hoek ingedoken, toch?
Heerlijk. Het blijft niet vervelen. Ik sta elke dinsdagavond met plezier op het, op het veld daar.
Kan ik wel goed.
En dan af en toe, tenminste, ik heb nu gezegd dat ik een backup ben, maar dan vind ik het training geven daar ook nog wel leuk.
Ja,
dus dat absoluut. Is,
Maar ik kan me goed voorstellen. Hey, jij zegt heb je het over toekomstbestendig. De KNVB heeft het, die schenkt veel aandacht aan de toekomstbestendige club. Hoe ziet die bij jullie eruit?
Wil jij of zou ik eerst
doen? Ik heb eigenlijk qua toekomstbestendig. Ja, ik weet
hoe zie jij straks? Jullie zijn 25. Nee, jij bent dan wat ouder. Dus over 10 jaar. Dus 30 en 25. Hoe ziet dan zo'n vereniging er voor jullie uit? Waar je nu dus ook gewoon een veilig thuis hebt?
Nou, ik denk dat we nog dat hij diverser is. Ik denk dat hij diverser is qua sporten die er bijvoorbeeld de 11 tegen 11. Dat hij wel de basis is, maar dat dat niet het enige is. En dat er nog meer spelvormen zijn. Dat er ook op trainingen anders op getraind mag worden. En dat dat zich steeds ontwikkelt. Kijk maar terug naar, als je 10 jaar terug de tijd gaat, dus 2014, zijn er ook heel veel dingen veranderd. In 2014, toen, nog niet, maar toen stroomde ik ongeveer binnen. En toen speelde ik als F nog op een half veld.
Ja.
En uiteindelijk nu spelen ze in de F op een kwartveld. En dat is voor het spel plezier alleen maar beter geworden. Dus daar zie je dat
Dus het ontwikkelt zich vanzelf ook wel.
Ja.
Missen we nog dingen?
Ja, natuurlijk een belangrijk thema. En natuurlijk spelvormen voor de leden zijn hartstikke belangrijk. Maar ik bedoel, een ander belangrijk thema is natuurlijk duurzaamheid. En dat is dan misschien weer niet helemaal voor de voetballers. Dus voor ons, maar ik bedoel voor de voetbalclub zelf is het natuurlijk enorm belangrijk. Als je gaat kijken naar de toekomst, hoe je bijvoorbeeld gasvrij een clubhuis kan runnen. Hoe je misschien zonnepanelen moet gaan plaatsen om die investering toch te doen. Om dan uiteindelijk toch weer duurzamer je club.
Al die elektrische auto's te kunnen opladen.
Ja, precies. Ja, meer elektrische palen. Nee, is echt zo. Als ik bijvoorbeeld bij mijn eigen club kijk, zijn er nog nul. Nul elektrische palen.
Of überhaupt geen parkeergarage voor de auto's. Gewoon lekker allemaal op de fiets komen.
Nou, bij ons in het dorpje, het gehucht, is dat wat lastiger. Maar precies. Nou, gewoon zulke initiatieven kan je natuurlijk nemen om een duurzamer gerichte voetbalclub te organiseren. En buiten dat inderdaad, de vorm is heel belangrijk. En de inclusie ook. Dat mensen zich altijd wel binnen de club veilig voelen. En fijn voelen. Ik bedoel, dat is natuurlijk belangrijk. Wat ik net zelf ook zeg van, door het team blijf ik ook zo lang. Dat is gewoon zo leuk.
Ja.
Dus dat soort dingen zijn. En natuurlijk, die thema's zijn hartstikke belangrijk. En ja, ik denk ook echt wel dat je daar als club naar moet kijken elke keer om te ontwikkelen.
Ja, we hebben... En over die... je zei net iets over die inclusie.
Mm-hmm.
Hoe zit dat bij jullie club op dit moment?
Ja, als ik kijk naar inclusie, omdat mijn club is natuurlijk wel wat kleiner. Dus inclusie is bij ons al snel dat je gewoon met ons kan meespelen in principe. Ja. Omdat wij dus bijvoorbeeld een dorp zijn, kan je gewoon met ons meespelen. We zijn een vriendenteam. Maar we willen nog steeds natuurlijk wel winnen. Daar niet van. Maar dus dat je iedereen die wil voetballen, die geef je ook een kans.
En ook als je een podcast over passend voetbal hebben we gemaakt. Is daar ruimte voor bij jullie clubs op dit moment? Dus dat je met een handicap hebt en kan... Ja, is de club dan ook nog steeds...
Ik denk dat jouw club is natuurlijk wat groter. Ja, dus
niet vreselijk groot, maar bij ons is die mogelijkheid er nog niet. Maar ik woon in de Randstad dichtbij Den Haag.
Mm-hmm.
En dan merk ik dat ik ook bij ons in de buurt... dat er wel clubs zijn waar bijvoorbeeld mensen die gehandicapt zijn...
Ja, je hebt geen voetbal, maar je hebt zelfs blinde voetbal...
Dat moet ik wel zeggen dat we wel walking voetbal hebben op de club. Dus dat is voor de oudere leden.
Ja, een leven lang voetbal.
Ja, een leven lang voetbal. Hey, maar op jullie in te richten club over 10 jaar, moet daar dan ook ruimte voor zijn?
Absoluut, toch? Absoluut, dat is natuurlijk één prioriteit. Is dat iedereen, dat het mogelijk is om te voetballen voor iedereen. Maakt niet uit wie je bent, wat je achtergrond is of hoe je eruit ziet of wat voor handicap je bijvoorbeeld zou hebben.
Ik zou me wel kunnen voorstellen dat je zeker in minder bevolkte gebieden, zeg maar in Nederland, dat je het ook een beetje verzamelt bij elkaar.
Ja.
Ja. En dat voor iedereen misschien ook wel zo prettig is. Maar dat...
Daar kan zeker over samengewerkt in kan worden. Oké, ik wil met jullie even naar de mooiste dag van de week, de zaterdag. Maar is dat nog steeds wel de mooiste dag? Want we gaan het even hebben over de competitie en hoe die opzet nu is. Maar als eerste, je speelt nu op zaterdag. Maar clubs raken helemaal vol en dichtgeslipt op zaterdag. Van, wat jij zegt, van 8:30 tot 18:00 wordt er soms gevoetbald. Ja. Moet jij ook nog het barretje draaien?
Nee, dat klopt niet. De bar mag niet gedraaid worden.
De kantine.
Onder de 18, hè?
De
tosties. Eventjes iets recht zetten.
Ja, de tosties moeten gedraaid worden. Wat kunnen we nog innovatief kijken naar de speeldagen? Of moet zaterdag gewoon zaterdag zijn?
Zaterdag moet zaterdag zijn, maar er mag nog zeker doorontwikkeld worden dat er bijvoorbeeld op de doordeweekse dagen ook nog zeker gevoetbald kan worden in de avond. Dat er bijvoorbeeld oefenwedstrijden of bekerwedstrijden hebben nu, krijgen we er juist heel veel bij.
Mm-hmm.
Dat vind ik eigenlijk wel een toevoeging aan het voetbal. En dat is extra leuk dat je nog iets naast de competitie hebt en dat je eigenlijk nog zegt, wij hebben woensdag of dinsdagavond hebben we nog vrij. Of maandag, dat je dan nog zondag ertussen nog hebt.
Maar sta je open voor om zondag te voetballen?
Ja, ik denk het wel. Alleen is het wel, als je zo'n zaterdag hebt, daarna weer zondag, dat het wel...
Nee, dan speel je dus zaterdag niet, speel je op zondag.
Dan wel. Absoluut. Want als ik zaterdag niet speel, ik kan niet zonder voetbal.
Ja, vrijdagavond voor jou?
Ik bedoel, wat hij zegt is natuurlijk leuk door de week. Maar ik denk ook dat het heel erg per leeftijdscategorie natuurlijk verschilt. Als ik kijk naar mijn eigen leeftijdsgenoten. Sommigen hebben studie tot 7:15 s'avonds. Ja. En dan heb je een wedstrijd misschien om 8:00. Dat is natuurlijk ook niet ideaal. Dus ik denk ook heel erg dat je moet gaan kijken naar bijvoorbeeld de leeftijdscategorieën. Waarvoor het haalbaar is. Ik bedoel, voor mij is zaterdag natuurlijk ideaal. Zondag kan je dan misschien nog aan studie werken. Heb je het ook nog een beetje vrij.
Ja.
En zaterdag zit je toch nog, weet je, een wedstrijd en daarna lekker weekend. Dus dat is voor mij natuurlijk ideaal om dan niet altijd door de week ook nog wat te hebben. Maar ik kan natuurlijk inderdaad voor Yannick heel goed begrijpen dat het ook heel fijn is om toch nog ook wat anders door de week te hebben. Want je bent natuurlijk eerder klaar met school misschien. En je hebt 's avonds vaak geen verplichtingen. Ja, werk misschien nog natuurlijk.
Ja.
En
qua competitie opzet... Jullie spelen nu, denk ik, halfjaarlijkse competities, zeg ik dat goed?
Ja.
Wij hebben 3 competitiesfasen. We hebben er eentje tot de herfstvakantie, eentje tot de kerstvakantie. En daarna trekken ze er eentje door.
Ja.
De eerste fase is de beker. En als je die, als je 1 wordt, dan ga jij, stroom je door na de kerstvakantie, ga je wedstrijden spelen. En dan eigenlijk is een knock-out systeem. En dat is ook door de week. Dus dat, ja. Ja,
mooi.
Ja, want ik dat is eigenlijk een interessante vraag voor jou. Denk je ook dat je bijvoorbeeld dan de voetbal, want de competitie aan zich natuurlijk op verschillende dagen, maar denk je ook dat die voetbal of sport kan combineren bijvoorbeeld met een school? Dat je dan gaat kijken wat er mogelijk is om een club en een school in verbinding te brengen misschien op een manier.
Ja, ik denk dat dat ook wel meer gebeurt, maar dan wordt het meer als een kinderdagverblijf, als een BSO of een naschoolse opvang wordt het dan gebruikt.
Okay.
Dus dan open je club voor een andere partij. Ja, mijn ideale club, en dat heb ik al vaker gezegd, is dat ik vind dat de kwaliteit of de uren die we kunnen draaien op een club zijn eigenlijk natuurlijk de zaterdag. Nou, in sommige gevallen dus een zondag club is. En dan vanaf 5 uur tot 8, 9. Ja. En ik zie daarvoor, zie ik echt ook nog wel ruimte. Moet je als club creatief over zijn. Maar als in mijn omgeving is een school om 2 uur uit, dan kan je in theorie om 2:15 kan je wel je complex openen.
Ja, klopt. Ja.
En dan heb je maatschappelijk dat je natuurlijk iets betekent voor de jongeren. Maar ook wel dat je dan je velden kan openen om gewoon meer te gaan trainen. Dan heb je natuurlijk wel bezetting nodig.
Ja.
Maar daar liggen zeker kansen.
Absoluut mooi voorbeeld is dat, ik weet niet of jij dat nog net hebt meegemaakt, maar de corona lockdown was natuurlijk super negatief. Maar ik heb daar eigenlijk wel ook het voetbal juist ook in geleerd. Ook gewoon, ik ben nu keeper natuurlijk, maar voetballend deden we een afvalletje of een 16e, wat dat dan heet. En dan gingen we eigenlijk gewoon alleen maar voetballen. En dan gingen we zo snel mogelijk aan onze computer zitten, dan zat ik in groep 8. Dan ging je rond 8 uur kwamen de opdrachten online. Nou ja, dan deden het over tot 11 uur. Stonden we met z'n 12 om 12 uur stonden we op de voetbalclub. 6 uur gingen we naar huis.
Jullie zijn heel creatief geworden, toch?
Ja, absoluut. Ja, je moest wat. En dan kon je ook de perfecte afstand met elkaar bewaken toen uiteindelijk, wat uiteindelijk is gebleken.
Ja. Nou, en nou, als je het dan over die club van de toekomst hebt, want ik hoorde dat haakje een beetje over de school. En ja, zoveel tijd, zeg maar, is nog vrij op dat sportpark. Ja. Gewoon fietsen op een willekeurig moment door de week, binnen werktijden, maar eens even binnen schooltijden langs een sportpark. Ja, zo vaak
leeg.
Ja, leeg. Wat zonde, man. Ja. Het is zo, dus ergens, ja, zou dat misschien ook nog wel bij die club van die toekomst horen? Of misschien competitie, trainings aan boord van de toekomst? Of ergens inderdaad in de samenwerking met school of andere instellingen. Ja, om dat sportpark gewoon die hele week te vullen eigenlijk.
Maar het sportpark heeft ook last van problematieken. Bijvoorbeeld de vrijwilligersfuncties die niet bezet zijn binnen vereniging. Misschien weet u daar ook wel wat meer over wat er speelt bij vereniging. Hoe kunnen we nou jullie meer betrekken bij de vereniging?
Dat ik
natuurlijk al.
Ja, ik ben ervoor gevallen. Nee, ja. Ik... Eigenlijk is het groeien in een familieclub voor mij de reden geweest om steeds meer te doen. Mensen aanspreken, elke keer een praatje maken, vond ik fantastisch. En dan was het eigenlijk van, joh, wil je eens een keer fluiten? En uiteindelijk is dat tot de scheidsrechtencursus beland. En ben ik uiteindelijk scheidsrechter geworden? Of is het van, wij hebben een trainers tekort of we hebben een trainer te weinig voor dinsdag. En dat kan je dan eventjes invallen. En dat vind ik geen probleem. Fantastisch om te doen. Ja. Maar dat is ook de motivatie. En
ja, maar jij bent spaarzaam. Dus jij bent nu het hele goede voorbeeld.
Nou, ja, precies.
Daarom zit je misschien ook wel bij de jeugdraad. Maar hoe krijgen we nou... jij zit in een willekeurig team. Je zit met z'n 16 in selectie. Maar die overige, misschien wel 13, die doen helemaal niks binnen zo'n vereniging. Hoe krijgen we die nou betrokken?
Ik denk dat als je ze in een team al betrekt met de coach en dat je ze laat zien, ook als club, van wat er eigenlijk allemaal nog meer moet gebeuren op een zaterdag. Dat niet alleen de bar elke keer door dezelfde die zijn hand in de lucht steekt van dat doe ik dan wel weer. Maar dat het eigenlijk gewoon een soort, niet verplichtingen worden, maar wel gewoon van meer, dat er meer komt kijken dan alleen voetballen.
Ja, trek je wel eens teamgenoten mee achter zo die keuken in? Ja. Nou, ook even een
uurtje tossies maken.
Ik heb er zelfs een paar.
Team ketchup.
Is niet gezond, hè?
Ik heb er wel eens wat over gezegd in het team. En uiteindelijk zijn er ook een paar meegegaan. Ja, en die staan er nu ook te werken. Dus dat vind ik fantastisch. Ja, en daar heb je echt plezier met z'n allen.
Goeie rol, hoor, jij.
Ja, moet zeggen, dan ben jij inderdaad wel echt het ideaal. Als ik naar mezelf kijk, dan doe ik eigenlijk wel schandalig weinig. Als ik gewoon heel eerlijk ben. Want ja, kijk, nogmaals, onze club is klein, dus je kan uiteindelijk ook niet zoveel doen. Maar er is ook weinig motivatie om nou echt binnen ons team, want we zijn met 21 man volgens mij. Dus dat is echt meer dan genoeg. En we fluiten één keer per week een wedstrijd en dat roleren we dan door bij de onder, wat is het, 15, ik weet niet precies wat.
Ja.
Maar ja, buiten dat, buiten het fluiten doen we eigenlijk niet zoveel. Ik weet niet, er is...
Nee, maar kijk, als je jullie team pakt dan die relatie van onder 15 fluiten, nou, dan moet je twee keer denk ik in het seizoen
ja,
fluiten.
Zoiets, ja.
Maar als ieder team dat doet, nou, dan heb je in ieder geval al een beetje de arbitrage.
Ja, ja dat is
daar waar kan, heb je een beetje rond.
Al wordt er nu wel te makkelijk gedacht over eventjes arbitrage spelen.
Zeker, maar dat is toch hartstikke een mooie leerschool.
Ja, nee, precies. De praktijk is het mooiste voorbeeld.
Ja.
Nee, maar ik bedoel, gelukkig fluiten wij dan ook niet hoog niveau of iets, want dan wordt het natuurlijk ook helemaal een ander verhaal. Nee, maar absoluut. Dus maar ik bedoel, ik denk inderdaad het aanwakkeren en misschien van jongs af aan al gewoon meegeven. Jongens, het is niet normaal dat het allemaal geregeld is. Je moet er wel wat terug voor doen. Dus inderdaad, misschien gewoon het meenemen van jongeren. Al van jongs af aan dus, om te laten zien, dit kan je doen in de keuken, dit. En dat je het misschien gewoon een soort, nou niet per se gaat verplichten, maar dat het een soort, bij hen al een soort inkomt van, oh ja, ik moet het nu weer even deze keer deze
misschien
week doen.
Ja, dat per team, zeg maar. Ja, jullie zijn als team verantwoordelijk om dit jaar dit te doen, regelt onderling.
Ja.
Dan kun je best wel iets uithalen. Heb je dan ook... je zegt, nou ja, als club moet je het verplicht of niet. Maar heb jij als ook een beetje een soort van inspraak of zo richting de vereniging? Van hey, ja, wij zien dit gebeuren. Misschien is het wel handig om dit te doen. Of is dat echt gewoon het bestuur wat bepaalt? En...
Ja, ik denk dat bij ons echt meer het probleem is dat... Want ik toevallig heb ik dan gezeten bij een bestuursvergadering. En dat was omdat ik, heel grappig had ik een KNVB-filmpje opgenomen. Toen had ik de naam Dob gezegd en dat vond dus helemaal geweldig. Maar toen had ik bijvoorbeeld aangegeven dat ik inderdaad mee kon helpen of met ideeën of iets in die richting. Maar ja, dan uiteindelijk wordt er toch niet heel veel mee gedaan. Maar bij ons is het denk ik meer dat het bestuur soms iets sneller moet zijn of het doen.
Ja.
En dus ja, of je... Ik denk dat ze het zelf eerst op orde moeten hebben voordat ze
overgeven. Ja, maar het is ook een beetje een kwestie van gewenning. Dat ze opeens, we hebben ook een mening van een jeugdlid.
Ja, tuurlijk. Ja.
En bij jullie? Heb je een gevoel dat je inspraak hebt?
Tot op zekere hoogte wel. Ik heb, tenminste dat zie ik dan als keukenpersoneel, zie ik dat dan wel eens, dat het dan wel eens iets wordt gezegd van hoe staan jullie daar tegenover?
Ja.
Noem maar eventjes een grappig voorbeeld, de mayo-machine die we hadden achter de bar. Van ja, wat moeten we daar nou mee doen? En dat denk ik is daar een keuze in gemaakt. Maar ook op het veld natuurlijk merk ik dat er eigenlijk te weinig gebruik wordt gemaakt van de jeugd en dat er nog heel veel potentie is om de jeugd te vragen. En wat vindt de jeugd er nou eigenlijk van?
Ja. Ik vind het soms wel lastig als ik dan denk wat een... Kijk, tuurlijk moet de jeugd betrokken worden. Kijk, en voornamelijk bijvoorbeeld zoals bij de KNVB, omdat die echt inspraak hebben natuurlijk over bijvoorbeeld de competities en zo. Maar dan ben ik ook benieuwd, bijvoorbeeld Janie, hoe zou jij dan denken bij een club dat ze echt goede inspraak kunnen hebben en dat het daadwerkelijk ook effect heeft? Want ik bedoel, ze kunnen niet ineens bijvoorbeeld de competitie of iets aanpassen. Want ik zit er zelfs over na te denken als we inderdaad zo'n bespreking hebben gehad of zo bij KNVB van ja, de clubs moeten meer inspraak geven. Maar hoe zou je dat bijvoorbeeld bij een club kunnen doen? Wat zou er dan verbeterd kunnen worden omdat de jeugd inspraak heeft?
Een makkelijk voorbeeld, gewoon ze bij elkaar roepen om gewoon al überhaupt het bewustzijn te creëren dat er een scheidsrechter tekort is in Nederland. Dat je van hoe kan ik mijn steentje bijdragen, maar ook wat veel meer op het team gericht is, de trainingen van het team. Hoe kunnen wij die
dus
als
de vorm en alles ervan. Ja, oké. Okay.
Hoe kunnen we die als club het best naar jullie brengen?
Ja. En hebben jullie dat vroeger gemist? Of?
Nee, ja. Nou, ik heb het zelf niet zo gemist. Maar wat ik, hoe lang ik hier ook weer over nadenk. Wij bepalen eigenlijk alles als volwassenen wat er het beste is voor de jeugd. Dus wij bepalen dat je 7 jaar bent en dat je in een opstelling moet spelen. Wij bepalen dat het goed is om die opstelling te geven. Wij bepalen als volwassenen dat als een indribbel in de onder 9 snel genomen wordt, dat dan een spelertje ervoor moet staan, wat gewoon niet fair play is. Maar dat bepalen dus grote mensen, bepalen volwassenen, die denk ik ook nog steeds graag een wedstrijd willen winnen als trainer.
Ja.
Maar we stellen eigenlijk zo weinig de vraag aan jullie van... Want het is heel simpel. Stel dat wat jij ook net zegt, Yannick. Wat willen jullie nou zelf? Nou, ik denk dat als er van elk team een vertegenwoordiger is... en jullie laten steeds de vraag terugkomen in je team... dat je dan als club heel veel input krijgt... van wat jullie nou daadwerkelijk willen. Ja, en ik denk dat leven lang voetbal dan wel wat bestendiger gaat worden.
Ik zie het ook wel terug in onze programma's. We doen samen met de KNVB het programma Voetbalontwikkeling. En daar starten we eigenlijk gewoon met een analyse. Dus dan zetten we gewoon een enquête uit binnen zo'n vereniging. Nou, stel bij jullie, bij TOB.
Dop.
maar die sturen we dan ook naar spelers. Of nou, het gaat een vierde club. Naar spelers, naar ouders, naar trainers en bestuur. Maar dan... Ja, dat gebeurt al bijna nooit dat het bestuur even bijna al... Want dan zie je ook dat die 200, 300, 400, 500 keer wordt ingevuld zo'n enquête. En dan hebben ze opeens een beeld van... Hé, maar hoe waarderen spelers, ouders nou even hoe we teambedelingen doen? Of hoe het pedagogisch beleid hier op de club is? Of nou, welk thema dan ook? Ja, en dan komen we daar dan, nadat we dat hebben uitgezet, zeg maar... Dan komen we daar dan op de club en dan zeggen ze soms al... Voor ons is het al geslaagd. Want we hebben nu al zoveel inzichten gekregen, zeg maar, vanuit alleen al die analyse, zeg maar. Ja, dat deden we eigenlijk nooit. Dus eigenlijk wel, hier kunnen we al mee verder.
Ja, buiten en, de inspraak, omdat het terugkoppeling dus dat is al eerst, gewoon heel belangrijk.
Ja. En kunnen wij dan nog wat leren van de basisschool bijvoorbeeld? Want Piotr, jij werkt als directeur op een basisschool. Kunnen we daar dan nog wat van leren als dat de jeugd daar inspraak heeft en dat dat ook in het voetbal kan werken? Of is dat, valt dat op een basisschool ook nog wel mee met
de kinderen? Ik denk dat het ook meevalt op een basisschool. Maar ik denk wel dat dat een leerkracht vaker aan de kinderen vraagt... hoe zit je erbij? Hoe was je weekend om te beginnen? Een trainer vraagt dat bijna nooit.
Nee.
Want je ziet ze in het weekend.
Hoe was je dag als je getraind hebt? Nee, maar dat... er zijn ook scholen die een soort jeugdraad hebben, een leerlingenraad dan. Die zijn er zeker. En het gaat er ook om wat je daarna dus ook mee doet. Maar ik denk dat er echt, en zeker om het spel voetbal door jullie gespeeld wordt. Dan moeten jullie ook ergens een stem hebben. Ik heb nog de rubriek heb ik nog voor jullie. En daarna sluiten we hem af. Dat is een rubriek die we hebben met Nathan Rutjes. En die heeft een vraagje voor jullie.
Hoi Piot. Als trainer-coach zorg ik er altijd voor dat ik in mijn teams een spelersraad heb. En daar weet je alles van. Je wilt namelijk met elkaar een bepaalde kant op bewegen. Als kapitein van een schip kan je echt niet zonder je bemanningsleden. Je wilt dat de speler eigenaar wordt van zijn eigen ontwikkeling. Maar natuurlijk ook van het algehele proces binnen je team of opleiding. Als speler in betaald voetbal mocht ik ook vaak onderdeel uitmaken van de spelersraad. Alleen al gehoord worden en een stem hebben is zo ontzettend belangrijk. In Rotterdam zeggen we altijd, mensen die met hun poten in de klei staan, weten ook echt hoe die klei voelt. Dus luister dan maar gewoon, anders moet je het lekker zelf doen. Die Rotterdammers toch. Dat gezegd hebbende Piot, heb ik natuurlijk ook een vraag voor de gasten van vandaag. Jullie maken onderdeel uit van de jeugdraad. Wat onwijs goed en gaaf dat jullie hier onderdeel van uitmaken. Hebben jullie het gevoel dat de KNVB ook daadwerkelijk daad bij woord voegt... naar aanleiding van jullie mening, aandragingen en adviezen? En zo ja? Waaruit blijkt dat?
Nou, Boas. We zitten elkaar een beetje aan te kijken. Er wordt sinds dit jaar teruggekoppeld over wat wij hebben meegemaakt... of wat wij hebben besproken binnen de KNVB. En daar krijgen we nog, vind ik, een beetje schaars eigenlijk... wat onze invloed uiteindelijk is geweest. En dat het uiteindelijk nog beter kan. Maar bijvoorbeeld een goed voorbeeld van de vorige jeugdraad... waar het naar geluisterd is. Tijdens de corona mocht de jeugd geen kant op, zat thuis. En hebben ze toch doorgevoerd... dat ze weer mochten voetballen op de zaterdag. Dat onderling...
Dus hebben jullie wel een stem in gehad?
Nee, dat was de andere jeugdraad. Maar als jeugdraad zijn. Ja. Dus
en hoe lang zijn jullie nu al samen dan?
Sinds 2 jaar toch?
Anderhalf jaar nu.
Anderhalf jaar?
Ja. Oké, dus voor de KNVB een tip om nog meer feedback weer terug te geven aan jullie?
Ja, ik bedoel allereerst natuurlijk wat ik net ook aan jullie vroeg had. De jeugd vroeger überhaupt wel een stem. Jullie zeggen allebei eigenlijk, nee, dat was überhaupt niet eens belangrijk. Dus dat is natuurlijk ook echt wel iets wat we voor de KNVB moeten bedanken. En dat het een geweldig initiatief is. En ja, ik denk inderdaad dat je nog wel iets kan fine-tunen hier en daar om echt nog echt optimaal zo'n jeugdraad te kunnen benutten. En ik denk ook dat de KNVB er echt wel voor open staat. Alleen dat het natuurlijk iets meer werk vereist hier en daar. Maar echt, ja. Dus ik denk dat het nog iets beter kan. Maar het is natuurlijk echt een geweldig begin al om de jeugd een stem te geven. En al helemaal zo'n vereniging als KNVB zijn er natuurlijk.
Welk punt zouden jullie echt heel graag, niet eens besproken. Of misschien hebben jullie het al besproken. Maar waar zou echt actie op genomen moeten worden? Wat zijn punten die jullie echt aan het hart gaan?
Ik vond toen ik hier binnenkwam bij de KNVB, vond ik het respect wat steeds minder, of het lontje wat steeds korter werd door de corona, vond ik eigenlijk wel alarmerend zelfs. En als ik daar al iets aan kan veranderen, is mijn doel al geslaagd.
Ja.
En daar hebben wij nog wel eens iets over gehad, respect en fair play natuurlijk. En ik merk toch wel dat we daar nog meer mogen meedoen. Want wij zijn natuurlijk als jeugdraad, wij zijn de jeugdraad, de 11 jongeren binnen de KNVB. Dus wij zijn multi-inzetbaar voor eigenlijk elk doel waar wij over kunnen oordelen of waar de stem van de jeugd nodig is, kunnen wij verdienen. Dat is dus als jeugdraad kunnen wij veel meer ingezet worden. Want wij zijn natuurlijk een, jij zei dat net zo mooi, Boas, een hulporgaan of wat was het nou?
Oh, een adviesorgaan.
Adviesorgaan. Ja. Dus dan kunnen wij nog steeds advies geven als jeugd zijnde.
Ja.
En hoe kunnen jullie die cultuur, want we hebben het vorige of twee weken geleden dan ook over die voetbalcultuur gehad en ook over fair play, dat best wel dat we ons allemaal zorgen over maken. Maar hoe kunnen jullie straks daar dan het verschil in maken? Of wordt het alleen maar erger?
Nou, wat ik dus heel grappig vind, is dat we inderdaad, ik denk natuurlijk dat het ook de voetbalcultuur van jongs af aan moet veranderd worden. Maar ik denk ook echt buiten de jeugd om moeten we ook echt wel kijken naar de externe factoren. Als ik bijvoorbeeld weer een voorbeeld neem van afgelopen zaterdag bij mijn eigen wedstrijd, wordt er gewoon weer heel veel vanaf de kant eigenlijk gezegd. Ja, waardoor de spelers een beetje gefrustreerd raakt. Heel eerlijk gezegd, waaronder ik zelf ook. Ik begin gewoon bijna te praten met de coach van de tegenstander / de grens van, jongens, alsjeblieft, ik ben hier gewoon een wedstrijd aan het spelen. Kunnen jullie heel even gewoon je mond houden, eerlijk gezegd. Dus, en dan merk je al dat ik gefrustreerd was. En dan begin ik gewoon tegen mijn teamgenoot te schreeuwen. Omdat hij dan ook iets tegen de scheidsrecht was. Volkomen logisch dat hij dat zei over een buitenspelregel. Maar dan word ik wel boos op hem. Omdat ik dan toch dat meeneem van de zijkant naar het veld. Dus ik denk dat we als jeugd, ja, moeten we natuurlijk niet, moeten we nog steeds kijken naar onszelf. En dat we ook richting de scheids, dat is gewoon meer wat de jeugd kan doen, denk ik. Richting de scheids, dat we echt meer respect moeten hebben. Maar de externe factoren ook echt heel belangrijk zijn in het, ja, de agressie binnen het veld. En dat het echt die factoren zijn die juist het aanwakkert in principe. Dus dat zou ik ook wel zeggen. Dat je extern en natuurlijk wij richting de scheids echt wel, ik bedoel, jij bent scheids. Dat merk je natuurlijk zelf ook heel erg. Dat spelers, neem ik aan, ook.
Ik ben nog niet scheidsrechter voor, nou, deels natuurlijk voor je eigen plezier. Als je een leuke wedstrijd fluit met twee sportieve teams. Ja. Waar het eigenlijk er niet zoveel op het spel zit, zijn de leukste wedstrijden om te fluiten.
Ja.
En ik merk dat eigenlijk wel, nog tenminste, dat kan als je die niet hebt, als je gewoon wedstrijden hebt waar het erom gaat, dat het steeds onaardig naar elkaar wordt, maar ook naar mijzelf en ook vanaf de kant dat er wat wordt geroepen. En daar kan je als scheidsrechter, moet je daarvan afzonderen, moet je een dikke huid hebben. Maar dat vind ik eigenlijk al, als je dat wordt geleerd op een scheidsrechtercursus, dat je eigenlijk scheidsrechter eigenlijk niet eens bent voor je lol, maar voor de lol voor de spelers.
Ja.
Als wordt gezegd dat je een dikke huid moet hebben, vind ik al echt grote onzin.
Ja, dat gaat eigenlijk al.
Dat gaat al te ver.
Dan doe je dat al de aanname dat er van alles gebeurt natuurlijk.
Ja. Dat er wel is wat geroepen kan worden. En dat is meestal, tenminste de spelers worden of door de spelers op tv, die krijgen ze wat mee.
Ja.
Ja.
Dat zijn natuurlijk de voorbeelden. Of de ouders van de zijkant. die er dan ook eventjes wat van vinden. Die dan de hele week werken. En jij hebt daar je op voorbereid. En dat je dan uiteindelijk toch eventjes de les wordt gelezen door een paar ouders langs de zijkant. Die denken dat ze toch eventjes nog iets beter kunnen.
Ja.
Hey, ik wil met jullie afronden. En de laatste vraag. Dat is eigenlijk een zin die jullie af mogen maken. En die hebben we aan de vorige twee jeugdraadleden ook gesteld. En aan Harm. Als ik morgen voorzitter ben van mijn club, dan zou ik als eerste... Wat zou je als eerste gaan doen als jij voorzitter van de club bent?
Oeh.
En morgen ben je die voorzitter.
Nieuw tostijzer?
Wow. Ja, dat mayo-machine.
Mayo-machine.
Ja,
zal ik beginnen?
Ja.
Ik zou ten eerste beginnen om vanaf de onderbouw echt voorzichtig te zijn, wat ik net al zei, om met formatieopstellingen en te werken. De club open te stellen voor kinderen om te kunnen voetballen. Dat betekent ook wel dat je kader en mensen daarvoor nodig hebt. En ik zou ook echt de rol met de ouders binnen dat fairplay, daar moeten echt ouders ook een rol in spelen. En dat betekent dat ze geïnformeerd moeten worden. Dit is wat we willen.
Ja.
En dit is hoe je je gedraagt. En als je je niet zo gedraagt, dan ga je maar lekker naar een andere club.
Ja.
Want dit is hoe wij het doen.
Ja.
En dat is heel normaal, want het is heel. We vragen geen in mijn beleving in dan als voorzitter. We vragen geen gekke dingen, maar we vragen gewoon normaal gedrag.
En hoe zou je dat dan doen? Stel je voor, er zijn ouders die regelmatig bijvoorbeeld over de lijn.
Ik denk dat je in gesprek moet blijven met mensen.
Ja, oké.
En we hebben ook voorzitters hier aan tafel gezeten die dus ook gewoon echt dat gesprek met mensen bleven aangaan. En ik denk dat je die boodschappen ook moet herhalen. Maar dat clubs veel minder bezig zijn met hun cultuur, maar zijn ze veel meer bezig om altijd maar die club te blijven draaien.
Ja.
Ja, dat.
Nou ja,
dat zou ik als eerste.
Ja, nou ja, ik sluit me wel volledig aan bij dat het een stukje respect eigenlijk te weinig is. En dat het nog veel verder omhoog kan. En dat het eigenlijk, we hebben het nu een paar keer over de ouders langs de zijlijn gehad. Dat het misschien klinkt het gek. Maar als je de kinderen vanaf jongs af aan op de training, ook naast het veld als trainer, motiveert om positief te blijven coachen. En dat als je dat als club leiding uitschalt naar de trainers. En dat je de juiste mensen aanstelt daarvoor. Dat eigenlijk misschien wel zelfs de kinderen het kunnen gaan leren aan de ouders.
Nou, zeker.
Om de fair play te hebben. En dat is natuurlijk iets heel groots als voorzitter, dat ik dat nu even zie. En dat je niet even iets snels erin werkt. Dat als dat zal werken, dan heb je een fantastische club. Heb je nog een mooier familiegevoel. Maar ook straal je wat uit naar andere clubs. En nou weet ik dat er al een respect en fair play iets is gestart in onze regio, het Westland. Dus ja, daar kan ik me alleen maar bij aansluiten. Kan ik alleen maar.
Dus jij zou je echt richten op het fair play?
Ja, en dat pet je af naar die mensen die dat organiseren.
Ja,
ik kan het natuurlijk nu ook zeggen. Ik ben het er absoluut mee eens. Maar ik dacht, weet je, dan doe ik het nu iets meer bijvoorbeeld. Wat ook echt een probleem is voor kleinere clubs, is het veld. Als het bijvoorbeeld het weer in Nederland zit, natuurlijk niet altijd mee. Dus dan gaat het veel regen en dan is zo'n veld vaak of helemaal onder de blubber, of je kan er niet op spelen, want anders maak je het veld helemaal stuk. Dus ik denk, als ik als voorzitter zou kijken naar gewoon verschillende oplossingen van wat kunnen wij doen als het weer in Nederland zo blijft. Kunnen wij dan de zaal in ergens? Kunnen wij een ander veld gebruiken in de buurt? Kunnen wij misschien met andere clubs afspraken maken om toch door te blijven trainen, voetballen en misschien zelfs dus inderdaad een zaalcomponent toevoegen. Om ook gevarieerder te voetballen. Dus dat is dan misschien iets kleiner, maar
Ik vind het heel creatief ook weer, hoor. Ik denk niet dat heel veel clubs bijvoorbeeld verder kijken.
Nee, precies.
Dat is een goede tip, denk ik.
Maar want bij DOP hebben jullie hoeveel kunstgras en hoeveel gras?
Ik zou vertellen, we hebben maar 2 velden.
dat is in principe genoeg.
Nee, precies. Dus het is ook genoeg. Alleen, dus het is wel echt een probleem. Als je ook kijkt in de winter, dan is er een nieuw veld aangelegd. Nou, drainage was helemaal op en top, zeiden ze. Blijkt helaas toch minder waar.
En, toch niet.
Ja, en, dan wordt er ook vanuit het bestuur, dus wat ik zeg, dan wordt helaas niet gekeken naar oplossingen, maar meer van, jongens, we kunnen helaas niet trainen. En ik als voorzitter ben dan meer van het actieondernemen. Jongens, hoe kunnen we dat dan wel ervoor zorgen?
Ja.
Of iets anders dus.
Ja, of iets anders. Ja. Een ander component toevoegen dat misschien ook hartstikke leuk is, maar waardoor je toch wel blijft bewegen. In plaats van dat je toch weer een week eigenlijk niks niet gaat sporten en niet aanmoedigt om weer naar de club te gaan of naar een andere.
Mooi. Fantastisch.
Ja, ik, 2 weken geleden had ik natuurlijk wel een mooie innovatieve ideeën. Maar ik als ik morgen zou beginnen, zeg maar, als voorzitter bij een vereniging, zou ik toch wel die informatie ophalen bij mijn leden. Dus ik net zei, op programma voetbalontwikkeling. En die zou, ja, misschien zou ik dat wel gaan inzetten. Oké, maar hoe denken mijn leden nou over bepaalde thema's? En zitten we dan op het juiste spoor? Of ja, wacht eens even, moeten we even links of rechts een beetje bijsturen? Of misschien wel dingen heel anders gaan doen?
Ja.
Want uiteindelijk ben je voorzitter of ben je een vereniging voor je leden. Om het daar zo goed mogelijk voor te doen. Dus ja, dat zou ik inzetten, zeg maar, om die informatie op te halen. En vanuit daar die volgende stap te zetten.
Dan hebben we met z'n vieren, openen we die club. Ik om 2 uur op de club.
Ja? Ja.
Fair play voor Yannick.
Ja, precies.
Goede velden.
Ja, ik ga met een vragenlijstje rond. Ja. Cool, goed.
Dan, zijn er.
En uiteraard, volgens mij gewoon een keeperstraining goed te organiseren.
Ja,
met z'n vieren iets organiseren.
Nou, dan kunnen we z'n vieren ook nog keeperstraining doen.
Ik
zie wel iets ontstaan.
Dankjewel dat jullie wilden komen naar de studio.
Dank dat we hier mochten zijn.
Ja,
heel graag gedaan. En onwijs tof om jullie aan het woord te horen en jullie mening te polsen, omdat het gewoon weer andere gesprekken opleveren dan normaal. En de luisteraars, dank je wel voor het luisteren.
Beste luisteraars, ik wil jullie danken voor het luisteren naar deze podcast. Wat neem je mee naar je eigen voetbalsituatie? Wat zou je totaal anders doen? Hebben we je stof tot nadenken gegeven? Heb je nog vragen of opmerkingen? We zijn altijd op zoek naar thema's die spelen bij jouw club. Laat het ons weten en mail dit naar voetbalontwikkeling@knvb.nl.